Namens de kerkenraad volgende afkondigingen. Ieder hartelijk welkom en de kerkenraad deelt mee dat zo de Heer wil. En wij leven er volgende week zondag twee diensten zijn. In de dienst van 10:00 hoopt voor te gaan dominee J.P. Boyten. En in de dienst van 16:30 dominee L. Kroneman. De bediening van de Heilige Doop is aangevraagd door Martijn en Marjolein Schoemacher voor hun dochter Lieneke. En door Henk en Johanneke van der Giessen is de doop aangevraagd voor hun zoon Jesse. De doopbediening vindt plaats tegen zondag 28 augustus in de morgendienst. De collecte. De dienst der offeranden, de eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor het onderhoud. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en onze verwachting staan ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen die de hemel en de aarde heeft geschapen. Die trouw houdt van geslacht tot in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade en vrede, barmhartigheid en vertroosting zij uw rijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Jezus Christus de Zoon in en door de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Onze kinderen hebben Psalm 129 geleerd. Psalm 129, het tweede vers. En dat willen we nu met elkaar gaan zingen. Psalm 129, vers 2. Men heeft mijn rug door ploegers diep geploegd. Die hebben wreed hun voren lang getogen. En als we zo'n psalmvers zingen, dan zien we als het ware het voor ons, hoe dat werkelijkheid is geworden in het leven van de Heere Jezus Christus, waar hij met geeselslagen werd gestriemd en het bloed uit zijn rug liep. Dan zingen we Psalm 129, het tweede vers. We doen belijdenis van het geloof met de 12 artikelen en zingen daarna Psalm 68, het derde vers. Springt op van vreugd, verheft zijn lof, die, en daar hij woont in het hemelhof, hun vader is der wezen. Die weduwe haar recht verschaft, en dat punt van de weduwe is deze middag aan de orde in de prediking, waar we ook met het oog op de kinderen een eenvoudige geschiedenis hebben genomen. 2 Koningen 4, waar de profeet Elisa de olie bij de weduwe doet vermenigvuldigen, in de zin dat hij gebiedt en in afhankelijkheid van de Heere geschiedt het. Psalm 68, het 3e vers na de geloofsbelijdenis. En we belijden aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die heeft geleden onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees, van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zoeken wij nu het aangezicht van de Heere in het gebed. Laat ons samen bidden. Heere, we kunnen hier in de kerk zitten, ouder of jonger, en we moeten het zeggen: papa leeft niet meer, mama is er niet meer. Ik ben een wees. Ik heb geen vader en moeder meer. Heere, dat het dan voor ons is, voor mij mag zijn. Ik heb toch een vader. De hemelse vader. Die zich over mij, als een kind zonder ouders hier op aarde, heeft ontfermd. en mijn verdriet deel ik met hem. En mijn hart spreek ik uit voor hem. Hem vertel ik alles. Al mijn vragen. Ik vertel hem ook mijn vreugde. Dingen waarover ik zielsblij ben. En geen vader heeft zoveel aandacht en oor voor mij dan u die in de hemel zit, Vader, om Christus wil. Heren, misschien zitten we hier in de kerk en moeten het zeggen. Ik heb zo'n intens, immens verdriet, omdat mijn man is weggenomen. Ik als vrouw alleen ben komen te staan, weduwe ben geworden. Heren, dat daarin ervaren wordt, wat we ook samen hebben gezongen. Een rechter der weduwe. U komt voor ze op. U staat voor ze in. U luistert naar hun geroep. U strekt uw handen naar hen uit. U zegt het tegen ze, kom tot mij. Ik aanschouw, ik zie je verdriet. Leg het in mijn handen. Jezelf ook. En dat het dan ervaren mag worden, door het geloof geweten, ondervonden, in het vertrouwen beleefd, dat het is een rechter van de weduwe. Een man van de weduwe. En heren, waar u zo die rechteloze weduwe wilde gedenken in het Oude Testament en ook vandaag nog zo voor ze zorgen wil, zo wilt u toch ook uw aandacht schenken aan de weduwnaren. Want dat is ook nogal eens een hartverscheurend en schrijnend verdriet. Als het is, ik heb mijn vrouw niet meer bij me. Ik zie ze niet meer in de keuken. We kunnen samen geen koffie meer drinken. Het samen gezellig praten, dingen uitwisselen. Het samen Bijbel lezen, bidden. Het is er niet meer. Heren, laten ook de weduwnaren daarin uw zorg ondervinden en uw luisterende oor daarop merken. En dat het maar mag zijn van onder zijn eeuwige armen. Och heren, wat zijn we toch geweldig gezegend als we in deze rij op die wijze niet staan, maar we mogen zeggen, mijn papa leeft, mijn mama zorgt voor mij. Als we mogen zeggen, ik mag kinderen hebben. Als we kunnen vertellen, mijn vrouw, mijn lieve vrouw, mijn geliefde vrouw, ze is er één uit duizenden. En als ik kijk naar mijn man, ik ben zo blij met hem, want hij is niet alleen een man die mij wil gedenken in de gewone dingen van het leven, van brood en koek en koffie, maar hij is ook die man die een priester is in het gezin, die daar met het woord van God mij dient en zoekt. Heren, dank u voor die weldaden, die zegeningen. En dat we de dingen met elkaar mogen delen. Dat we samen kunnen spreken. Dat we de vragen kunnen overdenken. Zaken uitwisselen. Onze dingen in de gebeden samen u kunnen voorleggen. Dank u, Heer, als het zo in onze gezinnen mag zijn. En als we daar als kind mogen zeggen, want zo gaat dat toch vaak. Mijn mama, dat is de liefste. Mijn papa, dat is de liefste. Heren, dank u. Dat we dan zo'n papa, zo'n mama van u hebben gekregen. En geef dat we zo naar u kijken, zo in uw handen zien. Dat we daar ook weten, het is om Christus wil. Want heren, echt gelukkig zal ieder van ons pas zijn als daar het belijden is. Mijn Heere, mijn God, mijn Jezus, mijn borg, mijn heiland. En als het om Jezus wil is, u bent mijn Vader. Wij bidden u dan ook of u in ons leven door uw Heilige Geest dat zult doen. dat schuld schuld is en wordt, dat zonde zonde zijn ook worden beleden, en dat het licht dat u geeft ook uitdrijft naar u, o heiland dat het is. Ik ben door de Heilige Geest aan de voeten van de Heere Jezus gebracht. En ik heb in Jezus ogen genade gelezen. En ik heb uit Jezus handen leven gekregen. Ik heb in de littekenen het handschrift van mijn zonden gezien. En ik heb vanuit zijn gezegende lippen het bevrijdende, het verlossende woord gehoord. Het is volbracht. Heere, wij bidden u, zie zo ieder van ons in gunst aan en geef geloof als het er nog niet is. Als het geloof gekregen is, dan bidden we u om bevestiging, om versterking van het geloof, om het groeien in de genade. Heere, werkt u de dingen in ons leven, die dingen die zo heerlijk zijn, die zo verademend zijn, die zo verblijdend zijn, waarvan te zeggen is, ik ben werkelijk rijk voor dit en voor het toekomende leven. We willen samen de Bijbel gaan onderzoeken. We bidden u, geef ons uw hulp en uw leiding als we daar mogen lezen van een weduwe die door u wordt opgezocht en gediend. Geeft u ons alles wat nodig is voor het preken, voor het spreken, voor het luisteren en horen. En dan bidden we u of we door uw genade het ook zo mogen, zo kunnen vertellen dat de kinderen het begrijpen, de kinderen het ook mogen meenemen en dat het voor jong en oud zal zijn, vertrouwd raken met uw woord, vertrouwd raken met u persoonlijk en dat het mag zijn tot wie nou heen, tot u alleen. Heren, we zijn voor de verkondiging van u afhankelijk, in het spreken, in het luisteren. Help ons dan. Wij bidden u, zegen ons in alle dingen waar het toch ook zo is dat het werk alleen maar kan worden gedaan in uw kracht. Dat we onszelf broodwinning kunnen verschaffen wanneer u het ons geven wil en schenken wil. Heren, wij belijden u. In alles, zonder u kunnen we niets doen. Gedenk ons land, ons volk, onze overheid. Gedenk ons als het gaat om vrede en veiligheid. Wees met de mensen van de hulpverlening. U kent ze, de ambulancebroeders, de politieagenten. We krijgen soms van die dingen te horen dat we toch denken, wat is dat nou toch allemaal weer? Waarom moet je een agent bedreigen als die je op de bon wil slingeren waar je in overtreding bent? Heere, wij bidden u, geef dat wij als Nederlanders, dat wij weten dat we ons aan regels hebben te houden, en dat we daarin ook het gezag wat over ons is gesteld, en zij die de veiligheid daar voor ons zoeken, dat we ze dat respect geven dat ze verdienen, en geven ook dat zij zo handelen dat ze zich dat respect ook verdienstelijk maken. Wij bidden u, Heere, wees met allen die op deze dag daar in de zorg werkzaam zijn. Wat staan er ook in het leven vaak moeilijke beslissingen te nemen? Wat is het ook ethisch soms moeilijk om een verantwoord besluit te nemen? We worden ermee geconfronteerd. En bij oude mensen, bij jonge mensen, bij kinderen, hoe hebben we te handelen? Wij bidden u, geef ons gedurig wijsheid en afhankelijkheid van u. En waar we in gewetensnood kunnen geraken, geef dat we met die nood voor u komen en dat we de bevrijding in u vinden en krijgen. We bidden u, Heere, stoot toch ook christelijke werknemers uit. En dat, als het ware, of het nou in Icazia is, of in het Franciscus is, of in het Erasmus is, of in het Maastad is, wat maakt het eigenlijk uit, Heren? Dat daar personeel zal zijn en dat het ademt, ik heb lief, omdat de Heere mij lief heeft. En dat mensen mogen ondervinden in christelijk personeel. Dat het waar is dat de Heere in hen tot hen komt, zoals David het heeft beleden. De Heere is bij mij onder degenen die mij helpen. Heere, dat zo ook daadwerkelijk, daaddoende, werkzaam uw koninkrijk mag komen en zal worden gebouwd. Heere, we zien in alles op u. Geeft u ons een goed en gezegend uur. Neemt u onze overtredingen weg. Vergeef ons onze zonden. We belijden ze u. Ze zijn er dikwijls in het spreken, in het denken gedurig. O God, wees ons genadig en laat ons zien wat aan het begin van de dienst ook hebben gezegd. Laat ons zien dat Jezus de Heere in de kribbe gelegd, naar het kruis geleid, waar hij over de geeselpaal moest gebogen gaan en de slagen op zijn rug krijgen. En er zo als het ware werd geploegd, zoals een boer op zijn land ploegt. Dat wij zien dat Jezus zegt, ik voor u. Het is om uw overtredingen, om uw zonde. En dat wij dan daar mogen zeggen en zullen zeggen, Heere, al wat aan u is, is gans begeerlijk, zoals dat kind dat tegen moeder zei. Toen dat kind zag, mama's handen, die zijn beschadigd. En het kind tegen mama zei, mama, wat hebt u rare handen? En het kind daarvan mama hoorde, zal ik eens vertellen hoe het komt, mijn kind. Toen jij een klein kind was en het huis in de brand stond, toen ben ik naar jouw kamertje gerend. En toen heb ik jou uit het ledikantje geplukt. En toen ik jou heb gered, zijn mijn handen verbrand geworden. Waarop het kind zei, mama, u hebt de mooiste handen van de hele wereld. Dat wij het zo mogen zien bij uw Heere Jezus Christus. Waar u gekruisigd bent geworden. Waar u in de dood bent geweest. Dat wij het zeggen. Al wat aan u is, is gans begeerlijk. Alles even begerenswaardig. Hoor en verhoor ons. In Jezus' naam. Amen. Wij lezen deze middag uit het boek Koningen, het tweede boek Koningen, hoofdstuk 4 en daarvan de verzen 1 tot en met 7. Twee koningen vier, een vrouw nu uit de vrouwen van de zonen van de profeten, riep tot Elisa zeggende, uw knecht, mijn man, is gestorven en gij weet dat uw knecht de Heere was vrezende. Nu is de schuldheer gekomen om hem bij de kinderen voor zich tot knechten te nemen. En Elisa zeide tot haar, wat zal ik u doen? Geef me te kennen wat gij in het huis hebt. En ze zei, uw dienstmaagd heeft niet met al in het huis dan een kruik met olie. Toen zei hij, ga, eis voor uw vaten van buiten van al uw naburen, ledige vaten, maak er niet weinig te hebben. Kom dan in en sluit de deur voor u en voor uw zonen toe. Daarna giet in al die vaten en zet weg dat vol is. Zo ging ze van hem en sloot de deur voor zich en voor haar zonen toe. Die brachten haar de vaten toe en zij goot in. En het geschiedde, als die vaten vol waren, dat ze tot haar zonen zei, breng me nog een vat aan. Maar hij zeide tot haar, er is geen vat meer. En de olie stond stil. Toen kwam ze en gaf het de man Gods te kennen. En hij zeide, ga heen, verkoop de olie en betaal uw schuld, Heer. Gij dan met uw zonen leef bij het overige tot zover. En we zien in dit gedeelte hoe God mild en overvloedig geeft. Dat blijkt met zoveel woorden uit het slot van dit gedeelte. Als de profeet, nadat de olie te gelde is gemaakt, de profeet daar zegt dat daarmee de schuld hier kan worden betaald. En dat er bovendien nog genoeg is om met de zonen bij het overige te leven. En we letten allereerst over het gebeuren dat daar de schuldheer komt naar Gods profeet. En of dat die vrouw komt naar de profeet vanwege de komst van de schuldeiser. Dan letten we vervolgens op de vermenigvuldigde olie achter de gesloten deuren. Om dan ten laatste ook te zien dat er meer dan genoeg gekregen is. Dus allereerst de gang van de vrouw naar Gods profeet vanwege de komst van de schuldeiser. Dan de olie die vermeerdert. En dan hoeveel het is, meer dan genoeg. In Psalm 146 willen we samen gaan zingen. Psalm 146, vers 4, 5 en 7. Een psalm waarin ook gesproken wordt, gezongen wordt van de weduwe. Psalm 146, vers 4. Het is de Heer wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. En uit de hemel, uit de hoge, ziet hij genadig op degene die op zijn bijstand wacht. Het vijfde, het is de Heer die het recht van de arme, van de verdrukte, gelden doet. En die uit liefderijk erbarme, hongerige, mildelijk voedt. Dus overvloedig en mild. En het zevende vers, het is de Heer die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. En daar hebben we dan de weduwe. Weduw en wees in twistgedingen en in kommer staande houdt. Zingen we samen Psalm 146, vers 4, 5 en 7. gemeente zingen we na de verkondiging Psalm 145, het derde vers. Psalm 145, vers 3. Zij zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een. Psalm 145, vers 3 zingen we met elkaar na de verkondiging, waar we willen zien hoe de Heere mild en overvloedig geeft. En allereerst willen we dus zien hoe de weduwe, de vrouw, bij de profeet Elisa komt vanwege het feit dat de schuldeiser bij haar aan de deur is gekomen. Gemeente, het is duidelijk als we de Bijbel lezen dat God een bijzondere zorg voor de weduwen heeft. En dat is vanuit het zingen van de psalmen ons al wel duidelijk geworden. Dat is ook als u de moeite neemt om de eerste vijf boeken van Mozes te lezen. Dat is ook duidelijk daar in die wet terug te vinden. Weduwen genieten Gods bijzondere zorg. En het is de Heere die het bevel heeft gegeven om ook de weduwe aandacht te geven. Om ze levensonderhoud te verschaffen. Om ze te gedenken in de moeilijke omstandigheden waarin ze terecht zijn gekomen. Wat dat betreft moeten we zeggen onder elkaar, kan de overheid ook nog wel een lesje leren uit het woord van onze God. Want helaas, ik spreek vanuit de praktijk, maak ik het mee, dat een jonge weduwe gedwongen is 's morgens het huis te verlaten als de kinderen naar school zijn. Soms om een uur of 4, 5 terug te keren, daarbij te zeggen: kinderen, als jullie thuiskomen, daar staat drinken, daar staat wat lekkers. En dat moet die jonge weduwe doen, want ze moet daar zorgen dat het gezin wordt onderhouden. Zo zou het niet moeten zijn. Maar zo is het wel. Dat heeft te maken met het individualisme waarin we met elkaar zitten. En waar het sterk gebonden is op het individu. Ieder moet werk hebben. Ieder moet persoonlijk de kost verdienen. En het eigenaardige is dat wanneer een man kostwinner is en daar alleen het brood op de plank brengt, dan is die slecht af, want dan betaalt die belastingtechnisch veel meer dan wanneer twee mensen gezamenlijk hetzelfde inkomen daar op tafel leggen en dat op een andere manier is geschied. En als daar de verdeling dusdanig is dat ook de kinderen wel eens een keer naar de oppas moeten of naar de crèche moeten of anderszins. Wat dat dan gaat, we kunnen vanuit het woord van onze God over gezin, gezinsopvoeding, zorg voor weduwen, we kunnen heel veel leren. Weduwen hebben aandacht nodig. Weduwen die in het gedrang raken als daar sprake is van: hoe krijg ik nou nog voldoende eten op de plank en hoe kan ik de verplichtingen, de financiële verplichtingen die ik heb, hoe kan ik die daar ook voldoen en hoe houd ik mijn kinderen daarin netjes gekleed? Daarom zegt de Heere: zorg voor de weduwe. En dan moet u niet gaan zeggen dat het oud-testamentisch is, want het is ook nieuw-testamentisch. Want de Heere zegt in het Nieuwe Testament bij monden van de apostel Jacobus: aan alle gepraat en gepreek heb ik niks. Maar de zuivere godsdienst is als de weduwen en de wezen worden bezocht waarin in hun verdrukking. Dat is de godsdienst. Dat wil vanuit het woord geleerd worden. Dat wil daar met de Heer Jezus Christus als heiland, als koning van het hart in het leven gepraktiseerd worden, uitgevoerd worden. Weduwe, wezen, ze moeten onze aandacht hebben. Nou, die aandacht die heeft deze weduwe in 2 Koningen 4 niet zoals het daar zou moeten zijn. Want wat vertelt ons dit verhaal, wat vertelt ons het woord van God, dat er een vrouw is van een van de zonen van de profeten, en Elisa kende die man goed, die met deze vrouw getrouwd was, dat er een vrouw is die alleen overgebleven is, en die vrouw die is, nadat ze weduwe geworden is, behoorlijk in de problemen geraakt, want wat is er namelijk aan de hand? Er is een schuldheer gekomen, en die schuldeer, die schuldeiser, die heeft daar de eis bij haar op tafel gelegd, dat hij haar beide kinderen wil hebben, dat hij ze zich tot knechten wil maken, wil nemen, om op die manier de schuld die er is, om die schuld weg te werken. De man wil dus niet weten van uitstel van betaling. De man wil niet weten van wat mededogen en wat toeschietelijkheid. Nee, hij heeft bij de vrouw de claim gelegd van de beide kinderen die hij tot zijn knechten wil hebben, om zo de schuld daar weg te wassen, weg te krijgen. Dat is vreselijk. Dat is erg. Een schuldheer die met de wet van God niks opheeft en naar het woord van God niet luisteren wil. Natuurlijk, als het ging om een man die bij iemand in de schuld stond, dan was er naar de wet van Mozes er de ruimte om die man die de schuld moest betalen uit zijn huis te plukken en daar tot knecht aan te stellen en zo te zorgen dat de schulden werden vereffend. Maar dit gaat alle perken te buiten. Om een weduwe daar tegemoet te treden, haar jongens van haar te nemen en te zeggen, die komen bij mij in dienst, want ik wil alles wat er open staat, de schuld waarmee u bij mij in het krijt staat, ik wil dat gladgestreken zien, ik wil dat weggewerkt zien. Een schuldheer zonder mededogen, zonder medelijden, een schuldheer, zoals Jezus daarvan sprak over een rechter. Hij ontziet niemand en niets. Wat moet die vrouw? Wat moet ze? Nou, de man die overleden is, de man die gestorven is, is een zoon van de profeten. En dat is een man geweest die de Heere diende. Dat is iemand geweest met wie Elisa de profeet ook goed bekend was. Die ook een knecht van Elisa was. Deze vrouw die weet waar het hart van haar man lag, hoe hij te werk ging en hoe hij diende, hoe hij daar in dienst van God zijn leven doorbracht en ging. Deze vrouw die gaat naar de knecht van God, de profeet van de Heere, om hem de zaak voor te leggen en hem daarin te vragen om hulp te bieden en in de moeilijke situatie waarin zij geraakt is de helpende hand toe te steken en te reiken. Mooi om dat te zien, dat deze vrouw naar de profeet van God gaat. En u moet even opletten hoe die vrouw bij die profeet het zegt. Ze komt niet bij hem en zegt: mijn man is gestorven. Nee, ze zegt: allereerst uw knecht. Uw knecht is gestorven. En opmerkelijk waar deze man zich de knecht van de profeet was. Opvallend is het dat die vrouw, waar zo dadelijk Elisa het een en ander zegt, dat deze vrouw ook zichzelf wat dat betreft in dienst van de profeet stelt. Want ze noemt zichzelf daar even later: ik ben uw dienstmaagd. Uw dienstmaagd die weinig in huis heeft. Deze vrouw komt bij de profeet en zegt tegen de profeet: uw knecht, mijn man is gestorven. En ja, daar komt het, daar ligt eigenlijk de claim, daar ligt de kracht. U weet, en u weet het, u hebt het ervaren, u weet dat uw knecht de Heere was vrezende. U weet dat hij was mijn man, maar dat uw knecht geheel en al kinderlijk afhankelijk van de Heere zijn weg is gegaan. Alles met de Heere heeft gedeeld. Geen ding zonder de Heere wilde doen. Moet u eens indenken wat deze vrouw ook verloren is. Waar haar man gestorven is. Als zij daar zegt: uw knecht was vrezende, dan was dit dus ook een man die in huis een priester was van het gezin. Zoals ik zo mooi in mijn gemeente een vrouw had, en dat snappen de kinderen ook wel, dat was een vrouw, nou, ze was al, kinderen, dik in de 80, oude vrouw, hè, oude oma. En die oude oma, die raakte haar man kwijt, haar man die stierf. En nou, dan komt de dominee, en dan praat hij met die vrouw, en dan bidt hij met die vrouw. En dan zoekt hij die vrouw later nog eens een keer weer op. En weet je wat die vrouw eens een keer tegen me zei? Die vrouw leeft inmiddels ook niet meer. Weet je wat die vrouw een keer tegen me zei? Toen zei ze: dominee, ik mis mijn man zo. En weet u waarin ik hem vooral mis? Hij was niet een man van heel veel woorden, maar ik mis hem vooral. Als we s'avonds naar bed gingen, dan las hij uit de Bijbel. En dan konden we er samen over praten. En voor we weer gingen slapen, bad hij met mij. Kijk, dat is uw knecht, vreesde de Heere, leefde met de Heere, toonde afhankelijkheid van de Heere, deed niets zonder de Heere. Zo staat nu die vrouw bij Elisa aan de deur om daar tegen Elisa te zeggen: nou is mijn man gestorven, nou is uw knecht daar onder ons niet meer, maar nou is er een probleem. Ik kom mijn nood u voorleggen, nou is de schuldheer gekomen om hem bij de jongens op te eisen. Hij wil ze bij zich hebben om op die manier het geld wat ik betalen moet, om op die manier het geld te verkrijgen en te verwerven. Wat zal de profeet? Daar is die vrouw. Wij leren eruit dat als wij in het leven voor- en tegenspoed hebben, we leren eruit dat we altijd op die plaats moeten zijn waar het te zoeken is. Het huis des Heren, de dienst des Heren, de Heren zelf, hem aanroepen in de nood. Die vrouw die is daar bij de knecht van de Heren en komt daarmee tot de Heren. En ja, wat moet Elisa? Dan staat er in het gedeelte dat Elisa haar de vraag gaat stellen: wat zal ik u doen? We zouden ook kunnen zeggen, hij zegt zoiets als: wat verwacht u van me? Wat kan ik? Hoe kan ik u van dienst zijn? Zeg het maar. En opvallend, hij wacht haar antwoord niet af. Hij zegt meteen tegen deze weduwe: vertel me eens wat u in huis hebt. Nou, dat kan nooit veel zijn, want haar schuld die kan zij niet wegpoetsen. En ze heeft niet in huis om die schuld hier daarmee tevreden te stellen. Nou, veel heeft ze ook niet, want ze vertelt het aan de profeet. Uw dienstmaagd, ik heb er al op gewezen dat ze zegt uw dienstmaagd, waarmee ze meteen zegt dat ze bereid is alles te doen wat de profeet zegt en dat ze gereed staat om zijn bevelen op te volgen. Uw dienstmaagd heeft niet met al in huis dan een kruik met olie. We zouden zeggen, nou daar begin je dus ook niks mee. Zet ook geen zoden aan de dijk. Dat is ook niet veel. Eén kruik met olie, dat is alles. Daar krijg je de zaak niet recht mee. Daar stem je de schuldheer niet tevreden mee. Ik heb, zeg en schrijven, niet meer dan één kruik olie. En dan komt het, gemeente. Dan komt het. Want nou komt het op vertrouwen aan. Op geloven aan. Op gehoorzamen aan. Op verwachten aan. Nou komt het erop aan. Vrezen we God? Vertrouwen we God? Verwachten we het van God? Want, nou zegt die profeet daar tegen deze vrouw, nou moet u uitgaan. U moet daar vaten van buiten eisen van al uw buren, van uw buurvrouwen, van mensen uit uw omgeving. En lees dan goed wat er staat, u moet lege vaten eisen. Daar begrijp ik uit, lege vaten, dat de Heere heel duidelijk zijn eer aan geen ander gunt en geeft. Die vrouw moet niet straks terugkomen bij de profeet en zeggen, hier heb ik vijf lege vaten. Kijk eens wat ik nog meegekregen heb van buurvrouw die en die. Kijk eens, een geweldig kruikje, dat is nardus. Ik kan er alles natuurlijk niet mee voldoen, maar ik ben al een eindje op weg. Nee. Ze moet uitgaan en ze moet thuiskomen met alleen lege vaten. Niet meer en niet minder. En de profeet zegt erbij, die lege vaten die er worden binnengebracht, die moeten een flink aantal zijn, want zorg ervoor dat je er niet weinig hebt. Dat klinkt veelbelovend. Dat je er niet weinig hebt. Daar moeten heel wat vaten, lege vaten, het huis worden ingesleept om dan vervolgens de deur te sluiten voor zichzelf, voor de jongens. Daarna al die vaten vol te gieten en die vaten weg te zetten. Dat is wat ze moet doen. Wat daarna volgt, dat zegt de profeet niet. Maar wat ze moet doen, dat is uitgaan. Lege vaten halen, zoveel ze er maar krijgen kan, en die in huis wegzetten, en dan binnenshuis straks daar het oliekruikje nemen, het olievat nemen, om die lege vaten te vullen. Gemeente, je klinkt het al, hè? Zorg ervoor dat je er niet weinig hebt. Want gemeente, bij God gaat het om de vervulling. Volmaak. Overvloed. Veelheid. Wie hem aanroept in de nood vindt zijn gunst oneindig groot. Doe je mond maar wijd open, zegt de Heere. Ik zal hem vervullen. Het gaat bij de Heere om de vervulling, om het volmaken. Er zijn veel lege vaten nodig. Het mogen er niet weinig zijn. En dan moet het gebeuren achter gesloten deuren. Nou, die vrouw is gegaan zoals het moest gebeuren, zoals haar werd opgedragen. Daarin bewijst ze zich inderdaad een dienstmaagd, eentje die de woorden ook gehoor geeft, die ervoor valt. Ze is uitgegaan En hij vervolgens de deur daar achter zich gesloten voor zich en voor de jongens die dan de vaten moeten toebrengen dat zij daar ingiet. Gemeente, ook dat is een punt van aandacht dat nu aan de orde komt, dat de olie vermenigvuldigt achter gesloten deuren. We moeten daar goed rekening mee houden. Gemeente, de Heere is geen God die een sensatie wil. Die wat dat betreft met grote dingen de aandacht trekken wil. En een volkstoeloop op sensatie zien wil. Nee, het woord van God leert het dat het doorgaans gebeurt in de stilte, in het verborgene, achter gesloten deuren. En wat God in de intimiteit, in de eenzaamheid, in de verborgenheid, in de vertrouwelijkheid geeft, dat komt in het openbaar wel naar voren. Zoals die mensen het zeiden van die vrouw, dat ze zeiden, je kunt het wel weer merken, ze is weer bij Jezus geweest. Snapt u? En de Heere kon ook steeds zijn weg gaan, omdat hij in de eenzaamheid de Heere zocht. En het zijn Jezus' eigen woorden, die luiden, wanneer u bidt, dan hoef u dat niet op de hoeken van de straten te doen. Dan moet je geen gebeden gaan doen waar de mensen van beginnen te zeggen, wat heeft hij een gebedsgave of wat is hij daarin een afhankelijk mannetje of vrouwtje. Nee, en gij, wanneer gebid, ga in het verborgene. Sluit de deur achter u toe en uw vader die daarin het verborgene ziet, die zal het u in het openbaar vergelden. En weet u wat zo mooi is? Als ik dan Matthäus daarop nasla en lees en ik lees dat binnenkamer, dan moet ik zeggen waar Empel zegt. Dat zou ik ook mogen vertalen met voorraadkamer. Voorraadkamer. Dus achter gesloten deuren in de voorraadkamer. Wat dan de gebedskamer is, worden de schatten van God gegeven. De veelheid van goederen uitgedeeld. De genadegaven gegeven. We zien het gebeuren dat deze vrouw achter gesloten deur daar de dingen moet doen. En het ene vat naar het andere vat moet worden gebracht. En het ene vat naar het andere vat moet worden volgezet. Kinderen, opletten. Nou, opletten. We kijken even in de preek achter die gesloten deuren. Daar komt de eerste jongen, zullen we maar zeggen. Daar komt de eerste jongen met het lege vat naar zijn moeder. Die man die wilde die jongens als knecht. Nou heeft die moeder de jongens als loopjongens. Daar komt het eerste joch met een leeg vat bij zijn moeder. En wat doet moeder? Moeder giet vanuit het vat de olie in het vat van die jongen. En als het vat vol is, dan staat de tweede jongen erachter klaar met een leeg vat. En die tweede jongen, die houdt vervolgens daarna zijn vat onder dat vat. En moeder giet het vol. En wat gebeurt er? Als dat vat vol is, is de andere alweer terug. Die heeft het volle vat weggezet. Die staat weer met een vat daar bij mama. Dat mama dat vat zal vullen. En zo gaat het. Af en aan. Het ene vat na het andere vat raakt vol. En als de ene jongen het weer weggezet heeft en de andere jongen zijn vat vol heeft, staat de volgende al klaar om het vat weer te laten vullen. En zo gaat het. Af en aan. Maar dan, lees het maar na, het staat er. Maar dan gebeurt het. Daar blijft die jongen niet weg. Daar komt die jongen terug. Maar hij heeft geen vat bij zich. En moeder ziet dat. En mama zegt tegen die jongen, breng me nog een vat aan. Waarop die jongen tegen zijn mama zegt, mama, er is geen vat meer. En gemeente, lees dan eens goed wat er staat. Dan staat er, en de olie stond stil.
Er staat dus niet dat toen het vat van moeder leeg was, toen was het gedaan. Er staat ook niet dat toen het laatste vat gevuld was, dat de olie op was. Nee, er staat dat uiteindelijk er nog olie genoeg is, olie in overvloed is, maar er moesten niet weinig vaten zijn, tenslotte is er geen vat meer, en dan staat de olie stil. Dus anders gezegd, dan begrijpen we elkaar goed daarin, anders gezegd had je ook in deze kunnen narekenen, als er nog 50 vaten in huis stonden die leeg waren, dan zouden die 50 vaten zijn gevuld. Maar tenslotte zijn de lege vaten op en dan blijft de olie staan en dan worden er geen vaten meer gevuld. Dan is het genoeg. Er zijn geen lege vaten meer. Er is olie genoeg. Maar de vaten zijn op. En dan is het werk achter gesloten deuren gedaan. Gemeente, weet u waar ik hierbij aan denk? Wat vroeger altijd bij ons thuis werd gezegd. En wat ik zo vaak van de preekstoel af hoorde. Dan werd er gezegd. We hebben met een God te doen die van inhouden niet rijker wordt en die van uitdelen niet armer wordt. Nou, dat lees je hier. Van inhouden houdt de Heere niet meer over. Van uitdelen wordt de Heere niet armer. Als je er een voorbeeld van wil hebben, neem maar gewoon die paar broden en die paar vissen. Uiteindelijk zijn er nota bene 12 volle manden over. De Heer is groot, de Heer alleen. En we zien het hier in de geschiedenis staan. Ten slotte, de vaten vol, de olie staat stil. En dan komen we op het laatste, want dan gaat die vrouw naar de man van God, naar Elisa. Kijk, het mana, dat is ook wel nodig dat ze zich weer bij Elisa vervoegt, want in vers 4 is gezegd dat ze moest wegzetten al wat vol was. Nou, dat is gedaan, de opdracht is vervuld. De zaak is wat dat betreft in geloofsgehoorzaamheid uitgevoerd. Ja, wat nu? Nou, dan gaat ze naar de man Gods, dan gaat ze naar Elisa toe om het hem te vertellen. En dan geeft Elisa het bevel, ga heen, verkoop de olie en betaal uw schuld, Heer. Gij dan met uw zonen leef bij het overige. Nou moet die vrouw de olie te gelden maken. En als ze de olie verkocht heeft en daarmee geld verkregen heeft, dan zal ze daarmee haar schuld, Heer, kunnen betalen. Maar, zegt het woord van onze God, de Heere heeft meer gegeven, want niet alleen heeft ze daarin geld voldoende om de schuld weg te werken, maar ze heeft ook geld voldoende om samen met haar beide jongens daar verder te leven en daarvan voor te leven. Hier kom je iets tegen wat het woord van God zegt, dat de Heere gekomen is om het leven te geven en de overvloed. Hier vind je iets terug van wat de Heere zegt, dat hij niet verwijt, maar mild geeft. En hier vind je iets terug van die werkelijkheid die het van de Heere verwachtte, die zullen niet worden beschaamd. Gemeente, leg de vinger bij de uitkomst. Genoeg om de schuld, Heer, en daar de betaling te doen. En genoeg om bij het overige te leven. Gemeente, dat is nou de stijl van God. Ja, wat dat betreft, moeten we ook maar gewoon tegen elkaar zeggen, wat dat betreft, maken we er in de kerk wel eens een potje van. Want er zijn heel wat mensen en predikanten die schijnen het ook mensen nog willen te doen geloven dat God een God is die daar een leven wil van op een houtje bijten. De Heere wil overvloed. Alleen overvloed van zijn gunsten. Het betekent overvloed in de volle zin dat de Heer het zelf is. En waar de Heer er zelf is, daar is er volheid. Want we kennen onze God als een God van menigerlei genade. Een God van menigvuldige verlossing. Als een God van wie te zeggen is, wie rijk is in God, die heeft alles. Leven bij het overige. Ja, we kunnen rustig vanmiddag tegen elkaar zeggen, gemeente, als we dan de Heere kennen, de Heere hebben, dan hebben we alles. Kinderen, dat zei Jacob ook al, hè? Weet je wel, hè? Jacob en Esau, die twee. Maar die waren ook bang. Althans, Jacob was bang voor Esau. Dat weten jullie, hè? Dat Jacob toen zei tegen Esau, toen Esau zei, oh, dat is allemaal voor jou. Toen zei Jacob, dat hoef ik niet te hebben, want jij hebt veel, maar ik heb alles. Wat heb je dan, Jacob? Ik heb de Heer. Paulus zou zeggen, ik heb de Heer en dat is genoeg. Of ik nou overvloed heb, of dat ik moeilijke tijden meemaak en gebrek leid, het maakt niet uit. Ik ben rijk met de Heer. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Rijkdom in de Heer. En gemeente, dan wil ik aan het einde van deze verkondiging maar zeggen, maar vragen. En dan wil ik het eens niet hebben over het gebrek aan muntstukken en eurobiljetten. Maar dan wil ik het gewoon met u hebben over uw staan voor God. Is het in uw leven, als het gaat om de schuld van ons bij God, is het in uw leven, in jouw leven, in mijn leven, altijd verrekening gekomen. Waar we zeggen met Psalm 49, we kunnen het zelf niet voldoen. Geen beginnen aan. En waar de Heere als de schuldheer en de schuldeiser bij ons is komen aankloppen en daar de schuld is komen presenteren en de aanklacht is gaan voorlezen. En de Heere zegt, betalen. En hebben wij daarin, met de roep om genade, de bede om gerechtigheid van hem, de smeekbede om zijn gunst, hebben we daarin hem gezien, hem ontmoet, hem geloofd, hem omhelst, dat de Heere zegt, ik eis niks van u. Ik geef er mijn eigen zoon voor, die ik voor 30 zilverlingen daar doe verhandelen, die ik voor een slavenprijs uit handen heb gegeven, die ik op het kruis heb doen nagelen. Hij voldoet voor de verzoening. Hij heeft voldaan voor mij, die met een schuldbrief bij God stond. Gemeente, dat is God, is een rijkdom, is een heerlijkheid, is een volheid. U brengt niets mee, echt niet. De Heere vraagt van u helemaal niks. U hebt alleen maar schuld. Het enige wat de Heere wil, een leeg vat, die vervullen. uw leven met bezem gekeerd. Leeggebrand en schoongebrand, onvervuld met de Heilige Geest, met het werk van Christus daar ingebracht, u te doen zeggen: ik kan leven, 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 eeuwig leven, en het overige wat ik nog in deze tijd heb door te brengen, dat kom ik wel door en ik zal daar genieten. Zijn overvloed, zijn heerlijkheid, zijn zaligheid, de volkomenheid. Mooi, hè? Mooi, hè? We hebben een God die met ons raad weet wat we bij hem komen. Met lege handen. En dat we zeggen: Heere, ik ben zo leeg. Doe je mond maar open, Heere. De Heere zegt: ik zal hem vervullen. Vol van God. Amen.
We willen met elkaar nog danken. Heren, we kunnen het werkelijk voor ons zien wat zomaar in dat huis gebeurde. Jongens die elke keer met een leeg vat daar kwamen. En toen waren de vaten op. En dan gebeurt dat onvoorstelbare. De olie staat stil. Het is bij u niet op. Maar hier beneden zijn de vaten op. Heren, leer ons in het leven met u te leven. En daarin ons te schikken in de wegen die u met ons gaat. Deze weduwe, ze bleef alleen achter met haar jongens. Haar man in de dienst van God was er niet meer. En ze heeft een tijdje moeten afzien. Maar toen hebt gij er ineens in voorzien. Zo gebeurt het vandaag soms nog, heren. De een die moet het merken. Ik heb niet veel. En er komt ook niet veel. En de ander merkt het, ik heb niet veel. Maar het komt elke keer zo wonderlijk als mijn deel binnen de deur. En weer een ander zal zeggen, ik mag zeggen dat de Heer al gezorgd heeft voordat de nood kwam. Het kan in de omstandigheden van het leven, heren, zo wisselend zijn. Maar hoe het ook is, geef dat we uiteindelijk met uw leven en rijk in uw worden en zijn. Zoals dat zigeunerjongetje in Roemenië, die met zo'n evangelist daardoor het dorp liep. En toen die evangelist daar het grote huis zag van de zigeunerkoning, en die evangelist zei, maar die is rijk. En waarop het jochie zo mooi zei, die is arm, die is arm. Want die kent Jezus niet. Heere, geef dat in ons leven werkelijkheid is of werkelijkheid wordt. Wat heb ik aan volle schuren? Wat heb ik aan een mooi huis? Wat heb ik aan vele spullen? Wat heb ik in plaats van 5 sneeën brood, 6? Wat heb ik als ik niet rijk ben in God en ik moet sterven en ik kom voor God en ik ken Jezus niet. Daarom, heren, openbaart u zichzelf voor het eerst en steeds weer, zodat wij het zeggen, Heere Jezus, u bent mijn rijkdom, u bent mijn schat en laat dat voor ons het eerste zijn, het meeste en ook het laatste. Om uw naams wil. Ja, heren, zie ons alle aan. De dominee die in ons midden is, zie hem aan. Dank u dat hij dienen mag. Dank u dat hij zijn studie voltooid heeft. En dat de bul gekregen is. Geef hem blij de studeerzin te houden. Met liefde in de gemeente te werken. En laat het maar zijn dat hij een echte bruidswerver hier mag zijn. Dat velen mogen zeggen, dominee, ik ben rijk geworden door de preek die God heeft willen gebruiken, waar u mij, Jezus, hebt gemeld. Amen. Psalm 68, het 10e vers is onze slotpsalm. 68, 10, gelooft zij God met diepst ontzag. Gemeente, ga heen en ontvang zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met u allen. Amen.